Vanavond gaan we weer een klein stukje terug in Hebreeën. We gaan Hebreeën 3 en 4 bekijken. Ja, wat we tot nu toe hebben gedaan, Hebreeën 1 en 2, gezien hoe Paulus daar werkt naar de hoge priester toe. Aan het eind van hoofdstuk 2 zien we waarom hij in alles de broeders moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. In de dingen die bij God te doen waren om de zonde van het volk te verzoenen. En dat volk is dan Israël. En want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Nou, hier zit denk ik ook het schakeltje met het vervolg in hoofdstuk 3, vers 7 en verder. Ja, over de verzoeking, het verzocht worden. Dat loopt door tot vers 13 en dan van hoofdstuk 4. En dan gaat Paulus weer verder met de hoge priester. Nou, die hoge priester, die hebben we al min of meer uitgebreid bekeken. Dus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want daar gaat het uiteindelijk om. Die hebben we al vrij uitgebreid bekeken in hoofdstuk 7. Dus hoofdstuk 7 is een schriftgedeelte waar we ongetwijfeld nog wel vaker op terug zullen vallen. Maar ik heb het expres gedaan omdat dat eigenlijk de kern van Hebreeën is. Ja, dat we begrijpen wie die hoge priester is, hoe hij hoge priester is geworden en waar die hoge priester nu is. Nou, we zullen nu eerst een gedeelte lezen, het Hebreeën 3 en 4. En dan eens kijken of we erachter kunnen komen wat Paulus daar allemaal bedoelt. Dus we gaan lezen Hebreeën 3 en dan begin ik in vers 7. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering, ten dage der verzoeking in de woestijn. Alwaar mij uw vaders verzocht hebben, ze hebben mij beproefd en hebben mijn werken gezien 40 jaren lang. Daarom was ik vertorend over dat geslacht en sprak, altijd dwalen zij met het hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Ziet uw broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van de levende God. Maar vermaant elkander te alle dagen, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding van de zonde. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vastbehouden. Terwijl er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is. Want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben hem verbitterd. Doch niet allen die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Over welke nu is hij vertorend geweest 40 jaren? Was het niet over degene die gezondigd hadden? Welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? En welke heeft hij gezworen dat ze in zijn rust niet zouden ingaan? Anders dan degenen die ongehoorzaam geweest waren. En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien ze zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging de wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degene die het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn, vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zolang het hij daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en de samenvoegselen en des mergs. En is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met wie wij te doen hebben. Dit hele gedeelte, ja, dat lijkt te draaien in elk geval om het ingaan in de rust. Ingaan in de rust. Dat is, lijkt mij niet zo heel moeilijk te zien dat dit het thema is waar Paulus over spreekt. Maar wat betekende dit nou voor deze Hebreeën, dat ingaan in die rust? Ik denk dat het niet voor niks is dat dit hele gedeelte wordt ingeklemd door die beschrijving van die hoge priester. Ja, in hoofdstuk 3, vers 1. Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt, ja, dus merk op, de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus, die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. En in 4 vers 14, dan gaat hij weer verder op dit gedeelte. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Ja, in 3 vers 1 zie je dus dat Christus is de apostel en hoge priester van onze belijdenis. En in 4 vers 14 zegt Paulus, laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest. Hier heb je die verzoeking weer. Doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Het toegaan tot de troon der genade met vrijmoedigheid. Nou, waar is die troon der genade? De troon der genade, dat was de plek van het verzoendeksel, waar de cherubim stonden. Dus achter het voorhangsel tussen het heilige en het heilige der heiligen. Dat ingaan of dat toegaan tot de troon der genade, dat vind je ook in Hebreeën 10, vers 19. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid, heb je het woord vrijmoedigheid dus weer, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij een grote priester hebben over het huis van God, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid van het geloof, onze harten gereinigd, zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. En laat ons de onwankelbare belijdenis, heb je het woord belijdenis weer, van de hoop vasthouden. Want die het beloofd heeft is getrouw. Dat ingaan, in vers 19 van hoofdstuk 10, ja, dus terwijl wij dan vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, dat is hetzelfde woord als wat Paulus een aantal keren gebruikt in Hebreeën 3 En 4, over het ingaan in de rust. Dus deze Hebreeën, die werden gemaand om in te gaan in die rust, waar de voorloper, Christus Jezus, al was ingegaan. Namelijk in vers 20 van hoofdstuk 6, dus zie je dat ook weer. Daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Dus dat is de grote hoop, het anker, de vastheid die Paulus deze Hebreeën voorhoudt. De hoge priester die is ingegaan in het heiligdom. En dan doet hij dat niet zomaar. Hij verbindt er hele ernstige waarschuwingen aan. En het zou je best opgevallen zijn dat het erop lijkt alsof dit verloren kon worden. Hoofdstuk 4, laat ons dan vrezen, het eerste vers, laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Ook toch wel ingewikkelde tekst in 6 vers 4. Want het is onmogelijk degenen die eens verlicht zijn geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en dus heilige geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord van God en de krachten van de toekomende eeuw en afvallig worden. Die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering. En zo staat Hebreeën eigenlijk vol met dit soort waarschuwingen. Maar hij zegt tegen zijn lezers, aan het einde van hoofdstuk 10, vers 38, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven en zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Dus hier staat weer het zich onttrekken. Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar van degene die geloven tot behouding van de ziel. Dus behalve dat Paulus voorhoudt om in te gaan in het heiligdom en dat de rust daar te vinden is bij hem, zegt hij ook van pas op dat je je niet onttrekt ten verderve. Dus hij laat een andere mogelijkheid zien. En dat is best moeilijk om ons hier een voorstelling bij te maken. Nou, Paulus die geeft een heel duidelijk onderwijs vanuit Numeri, daar gaan we zo meteen naar kijken. Maar wat ik eerst toch onder de aandacht wil hebben, is dat Hebreeën wel tegen een bepaalde achtergrond is geschreven. Ten eerste is die aan Israël geschreven, aan Hebreeën, aan Joden. En dat maakt echt een heel verschil. Deze Hebreeën hadden Mozes, ze hadden de schriften. En onder hen heeft de Heer Jezus Christus gewandeld. Hij kwam daar als de belichaming van de wet, het woord van God, om hen te leiden in al die beloften die aan hun gegeven waren. Dus dat is één. Ja, dus het is geschreven aan Hebreeën. En het is geschreven ook tegen de achtergrond van Handelingen. Dat is vrij makkelijk in te zien. Bijvoorbeeld in Hebreeën 2 vers 4. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen van de Heilige Geest naar zijn wil. Of dat gedeelte wat ik net heb voorgelezen, Hebreeën 6. Want het is onmogelijk degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en de heilige geesten deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord van God en de krachten van de toekomende eeuw. Dat wijst allemaal op speciale omstandigheden. Het was de bediening van het nieuwe verbond nadat de Heer was opgestaan. En in de eerste plaats aan zijn volk Israël. En zoals we in Handelingen kunnen lezen, vonden er een heleboel krachten plaats en bedelingen van de Heilige Geest, uitdelingen. En mensen die konden kennelijk verlicht zijn, weten ja, dat het Koninkrijk der Hemelen inderdaad aanstaande was en dat Christus Jezus was gekomen als de koning. En die krachten van die toekomende eeuw, die waren toen ook al werkzaam. En die toekomende eeuw, die duidt dan op de eeuw na de wederkomst van de Here. Tegen die achtergrond wordt Hebreeën geschreven. En het was dus voor gelovigen, althans, of uiterlijke gelovigen, ja, die woorden wil ik er eigenlijk geen eens aan geven. Het was voor mensen die het evangelie hadden omhelst, dus mogelijk om ten verderve te gaan, om te komen. Een heel duidelijk voorbeeld is bijvoorbeeld in Handelingen 5. Laten we daar maar even naar kijken. En bedenk dus dat je dan in de apostolische tijd zit en die we niet zomaar op onszelf kunnen toepassen. Natuurlijk zijn er goede toepassingen voor ons eigen geloofsleven te maken, maar we kunnen niet zomaar de brief aan de Hebreeën één op één op onszelf toepassen. Ten eerste gaat het om een speciaal volk met een speciale roeping en het gaat om speciale omstandigheden. Nou, waar ik op doel, dat zijn Ananias en Safira in Handelingen 5. Ik zal daar een gedeelte van lezen. En een zeker man, met name Ananias met Safira, zijn vrouw, verkocht een haven. Ja, dus een stuk grond. En onttrok van de prijs, ook met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zou en onttrekken van de prijs van het land? Zo het gebleven ware, bleef het niet uw? En verkocht zijnde, was het niet in uw macht? Wat is er dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar goden. En Ananias deze woorden horende viel neder en gaf de geest. En er kwam een grote vrees over allen die dit hoorden. En daarna komt zijn vrouw Safira binnen en het gebeurt haar hetzelfde. Dat zijn omstandigheden. Ja, die kan geen mens nadoen. Petrus die wist wat er was in het hart van Ananias. Petrus wist ook wat Ananias gedaan had. Dat wist hij als apostel. En met gaven van de Heilige Geest. Evenzo zien we bijvoorbeeld dat Paulus ook de macht heeft om iemand aan de Satan over te leveren. Dat lees je in 1 Korinthe 5. Dat is iets wat alleen die apostelen konden. Dat is niet een macht die andere mensen zichzelf zomaar kunnen toe-eigenen of dat na kunnen gaan doen. Dat is dwaasheid, zelfs alleen maar om dat te denken. En die woorden van Petrus die we net lazen tegen Ananias, die moet je dan eens vergelijken met die laatste woorden die we net hebben gelezen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherp snijder dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling, de ziel en de geest en de samenvoegselen van het merg. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen van het hart. Nou is dat wel een algemene waarheid. Maar is heel erg van toepassing hier op Ananias. Waar Petrus dat woord toepast, gewoon in zijn, ja, in zijn gedachten, in zijn daden. Dus, Hebreeën, het is een brief geschreven aan een speciaal volk met een speciale opdracht. Ze moesten gereinigd worden om hun taak onder de volken te kunnen volbrengen. Vandaar die hoge priester. Het is geschreven tegen bijzondere achtergrond. De naderende komst van de Heer Jezus Christus. Ja, dat hij weer uit zijn heiligdom zou terugtreden. En zich zou laten zien aan zijn volk. En tegen die achtergrond zien we dus die hele ernstige waarschuwingen aan de gelovige Hebreeën. Kennelijk waren er een aantal die bij de groep hoorden, maar die op het punt stonden om het op te geven, om terug te keren, vanwege vervolging, vanwege lijden. En Paulus die gaat hiervoor tegen waarschuwen. Nou, dat is dat gedeelte wat we zojuist hebben gelezen. Ten eerste haalt hij hier Psalm 95 aan. Ja, dat bedoelt hij ook met die woorden die door David gesproken waren. Ja, Psalm 95. En dan begin ik in vers 7. Het is een oproep om de Heere vrolijk te zingen en te juichen voor hem. En dan in vers 7. Want hij is onze God. En wij zijn het volk zijner weide. En de schapen van zijn hand. Ja, dus ziet weer duidelijk op Israëlieten, op Israël. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Gelijk de Meriba, gelijk ten dagen van Massa in de woestijn. Waar mij uw vaders verzochten. Mij beproefden, ook mijn werk zagen. 40 jaren heb ik verdriet gehad aan dit geslacht. En heb gezegd, ze zijn een volk dwalende van hart. En ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toren gezworen. Zo zij in mijn rust zullen ingaan. Ja, dus dat zo zij in mijn rust zullen ingaan, komt hier op Psalm 95, vers 11. En zo gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Vers 7 en 8. En er staat een tijdsaanduiding bij, of een plaatsaanduiding. Gelijk te Meriba, gelijk ten dagen van Massa in de woestijn. Dus daar is kennelijk iets gebeurd bij Meriba en bij Massa. Daar heeft kennelijk een verharding bij het volk plaatsgevonden. Een daad van ongeloof. En een daad van ongehoorzaamheid. Zoals het gaat in Hebreeën 3 en 4. Het is een verbittering geweest. Zoals we zagen in vers 8. Verbittering en verzoeking. Het was een zonde. Er werd zonde bedreven tegen de Heere. Daar bij Massa en Meriba. Ja, om te kijken wat dat nou precies geweest is, wat er allemaal gebeurde. En waarom zij niet mochten ingaan in de rust. Zullen we naar Numeri moeten. Dus we gaan kijken naar Numeri. Want dat is wat Paulus aan de gelovigen voorhoudt. Het Bijbelgedeelte in Numeri. Eigenlijk ja, moeten we dan beginnen in Hebreeën 11. Want Paulus heeft volgens mij dat in de Hebreeënbrief dit hele gedeelte in gedachten. En we proberen een klein beetje in de gedachten van de schrijver te komen. Ik begin even met Hebreeën 11 vers 1. En het geschiedde als het volk zich was beklagende, dat het kwaad was in de oren des Heren. Want de Heren hoorde het, zodat zijn toren ontstak en het vuur des Heren onder hen ontbrandde en verteerde in het uiterste van het leger. Toen riep het volk tot Mozes en Mozes bad tot de Heren en het vuur werd gedempt. Daarom noemde hij de naam van die plaats Tabera, omdat het vuur des Heren onder hen gebrand had. Hier zit ook een link naar Hebreeën. Het morrende volk, het beklagende volk. En Mozes als de middelaar tussen God en het volk. Ze gaan tot Mozes en Mozes bidt. En feitelijk zie je Mozes als een hoge priester. Maar het gaat me even om dat vuur. Ja, dus dat volk dat werd gestraft met vuur onder hen. Nou, in Hebreeën 12 vinden we de woorden. Vers 29. Want God is een verterend vuur. Hier worden dus die Hebreeën ook weer gewaarschuwd. En ik denk dat het voor gelovige Joden, die hun schriften kenden, voor hun duidelijk was waar hierop op gedoeld werd. Ja, dus dat klagende volk, waar de Heere die ontsteekt in toren, en dan is die onder hen als een verterend vuur. Dat is niet het karakter van God, dat hij is altijd een verterend vuur. Maar het is een eigenschap die hij tegen zijn volk laat zien, dat als ze tegen hem in opstand komen. Verder, als we in Hebreeën 11 lezen, dan zie je dat ook Miriam en Aaron, nummerie 12, dan zie je Aaron en Miriam tegen Mozes in opstand komen. Hij had een Cushitische vrouw genomen, een Ethiopische is dat. Maar dat gebruiken ze als aanleiding om tegen hem te zeggen, heeft dan de Heere maar alleen door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? Ja, en dat hoorden de Heere. Ze kwamen aan Mozes. En dat hadden ze niet moeten doen. Want Mozes was getrouw. En dan vind je die woorden in vers 7. Alzo is mijn knecht Mozes niet, die in mijn ganse huis getrouw is. Dus in het huis van God is Mozes getrouw. En dat zijn die woorden, gebruikt Paulus ook in Hebreeën 3. Het eerste gedeelte van Hebreeën 3. Ik zal dat gedeelte toch nog een keer lezen. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester van onze belijdenis Christus Jezus, die getrouw is dengene die hem gesteld heeft, zoals ook Mozes in heel zijn huis was. Want deze is zoveel meer der heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene die in het huis, die het huis gebouwd heeft, meer der eer heeft dan het huis. Want in ieder huis wordt door iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel getrouw geweest in heel zijn huis, en dan moet je zijn dus met een hoofdletter lezen, het huis van God, als een dienaar tot getuigenis van de dingen die daarna gesproken zouden worden. Maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vastbehouden. Ja, hier wordt Mozes tegenover Christus gezet. Mozes was getrouw in zijn huis, hoewel we uiteindelijk aan het eind in nummer 20 ook zien dat ook Mozes het land niet is ingegaan. Feitelijk is ook Mozes niet in zijn rust ingegaan, hoe getrouw Mozes ook was. Christus, dat is die meerdere profeet. Moet je Deuteronomium 18 maar lezen vanaf vers 15. Dus Christus is die profeet die komen zou. En die staat tegenover Mozes. En hij is de ware profeet, door wie het volk de rust zou ingaan. Nou, dan komen we in Hebreeën 13. Ja, dus we hebben al, nummer 11 hebben we al in Hebreeën terug zien komen. Nummer 12 zie je, dat eerste gedeelte zie je in Hebreeën terug, Hebreeën 3. En Paulus zit kennelijk met dat gedeelte ook in zijn gedachten. En dan gaat hij spreken over dat morrende volk. Dat morrende volk bij Massa en Meriba. Nou, dat is aan het eind van vers 16 van hoofdstuk 12 in Numeri, zie je dat zij legenden zich in de woestijn van Paran. En als we dan Numeri 12, 13, 14 enzovoort doorlezen, dan zie je dat het is bij Kades. En daar vond ook die zonde plaats van bij Massa en Meriba. Het is misschien wel goed om dat nog even aan te tonen. Dus dan moet je even doorlezen tot aan nummerie 20. Even kijken hoor. ja, nummer 20, dan zie je de dood van Mirjam. En dan en bij vers 2 zie je dat er geen water was voor de vergadering. Dus voor het volk van Israël. En het volk twistte met Mozes. En ze spraken zeggende, och, of wij de geest gegeven hadden toen wij onze broeders voor het aangezicht des Heren de geest gaven. Nou, dan zie je dus dat, want ze zijn nog helemaal geen stap verder gegaan vanaf die plek vanuit de woestijn in Paran, dat ook bij Meriba is. Massa en Meriba, daar vond plaats alles wat tussen nummer 13 en 20 staat. Ze zijn heel dichtbij, het volk. Het volk is heel dichtbij het doel waarvoor de Heer ze verlost had, uit Egypte. Want bedenk, Israël is een verlost volk. Ze hadden het lam, het paaslam, dat was voor hun geslacht. Ze hadden geschuild achter het bloed van Christus. Ze waren door de Rode Zee ingegaan, ze waren in Mozes gedoopt, zoals Paulus dat noemt in 1 Korinthe 10. Ze waren de woestijn ingetrokken. En ze waren op weg naar een land vloeiende van melk en honing. En daar waren ze nu heel dichtbij gekomen. En ze legerden zich dus in die woestijn van Paran, is ten zuiden van wat we nu zeggen Israël. En ze wilden het land binnentrekken. Nou, ze kregen eerst de opdracht om 12 verspieders uit te zenden. En die 12 verspieders, die trekken dat hele land door. En ze nemen bewijsstukken mee van de rijkdommen van het land. Ja, vers 23 bijvoorbeeld, in nummer 13. Daarna kwamen zij tot het dal Eskol en sneden vandaar een rank af met een tros wijndruiven die ze droegen met tweeën op een draagstok. En ook van de granaatappelen en van de vijgen. En dan gaan ze weer terug. Gaan ze terug naar het volk. En ze hebben dus de bewijsstukken van de rijkdommen hebben ze bij zich. En die kunnen ze laten zien. Hun getuigenis is duidelijk in vers 27. Dat zeggen ze allemaal, alle 12. Voorwaar, het is van melk en honing vloeiende. En dit, en ze wezen dus op die vijgen, op die wijndruiven en op die granaatappelen. Ze zeggen, dit is zijn vrucht. En dan komt de ernst van de zaak. Behalve dat het een sterk volk is, het welk in dat land woont. En de steden zijn vast, zeer groot. En ook hebben wij daar kinderen van Enak gezien. De Amalekieten wonen in het land van het zuiden. Maar de Hethieten en de Jebusieten en de Amorieten wonen op het gebergte. En de Canaanieten wonen aan de zee en aan de oever van de Jordaan. Dus een deel van deze verspieders, die gaat er nog iets bij zeggen. Het zijn, die steden die zijn vast, onneembaar. Ze zijn heel groot. En ook kinderen van Enak. Kinderen van Enak, dat zijn reuzen. En Caleb, vers 30, die gaat tegen dat volk zeggen van, ja, maar wacht eens even. Toen stilde Caleb het volk voor Mozes en zei, laat ons vrijmoedig. Ik denk eens aan die vrijmoedigheid, waar Paulus het ook in Hebreeën over heeft. Laat ons vrijmoedig optrekken en dat erfelijk bezitten. Want wij zullen dat voorzeker overweldigen. Caleb die twijfelde er niet aan. Dat is wat we net ook in Hebreeën 10 lazen. Die volle verzekerdheid van het geloof, van het vertrouwen. Ja, in volle verzekerdheid van geloof. Nou, dat had die Caleb. De volle verzekerdheid. Wij zullen het voorzeker overweldigen. En daarbij keek Caleb natuurlijk niet naar zichzelf en naar het volk. Hij vertrouwde hierin op de Heere. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, dat waren de andere 10. Hij had maar 1 medestander, dat was Jozua. Maar die andere 10, wij zullen tot dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. En alzo brachten zij een kwaad gerucht voort van dat land, dat zij verspied hadden. En de kinderen van Israël zeggende, dat land door het welk wij doorgegaan zijn, om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verteert. En al het volk, het welk wij in het midden van hetzelfde gezien hebben, zijn mannen van grote lengte. We hebben daar ook reuzen gezien. Ja, dat zijn die kinderen van Enak, van de reuzen. En we waren als sprinkhanen in hun ogen. Alzo waren wij ook in hun ogen. Moet je eens opletten op die laatste verse. Al het volk, het welk wij in het midden van hetzelfde gezien hebben. En wij waren als sprinkhanen in onze ogen. Alzo waren wij ook in hun ogen. Wat deze 10 verspieders deden, is vertrouwen op dat wat ze zagen. Ze gebruikten hun ogen om te kijken. Daar zijn ze ook voor natuurlijk. Alleen, ze lieten zich helemaal verblinden door de kracht van dat volk wat ze gezagen hebben. De grootte van die steden, die vastigheid van die steden. En vertrouwend op dat wat ze zagen, vertrouwden ze niet meer op dat wat ze gehoord hadden. Wat hadden ze gehoord? Nou, de Paulus zegt dat in Hebreeën, het evangelie. En dat was niet met het geloof gemengd. Ze vertrouwden niet op het gehoor, wat ze hoorden van de Heere, van dat dat land voor hun was en dat ze dat erfelijk mochten bezitten. Maar ze vertrouwden op hun ogen, dus op wat ze gezien hadden. En ze, deze 10, in plaats van dat ze dan hun mond hielden, gaan hier een getuigenis van dat land brengen voor het hele volk. En vervolgens nemen ze dat hele volk met zich mee in hun negativiteit. Ja, toen verhief zich de hele vergadering en ze hieven hun stem op en het volk weende in diezelfde nacht. En al de kinderen van Israël murmureerden tegen Mozes en tegen Aaron en de hele vergadering zei tot hem, of wij in Egypteland gestorven waren, of wij in de woestijn gestorven waren. En waarom brengt ons de Heere naar dat land dat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kinderkens ten roof worden? Zou het ons niet goed zijn om naar Egypte weer te keren? Dat is het gevolg. Dat is het wederkeren ten verderve. Het zich onttrekken ten verderve. Terug naar Egypte. En dat is de klacht die je hier in Numeri 14 en verder ook iedere keer tegenkomt. Want kijk ook maar eens in Numeri 16... Dat is tijdens de opstand van Korach, Datan en Abiram. Die luiden zeggen, is het te weinig dat gij ons uit een land van melk en honing vloeiend hebt opgevoerd, om ons te doden in de woestijn, dat gij ons ook uzelf ten eenemaal over ons tot een overheer maakt. Dus kijk wat deze 3 zeggen. En ook een groot deel van het volk met zich meenemen. Ze zeggen, je hebt ons opgevoerd, niet naar een land vloeiende van melk en honing, maar van een land vloeiende van melk en honing, zodat wij in de woestijn konden sterven. Met andere woorden, Egypte was onze rijkdom. Dat was het land van melk en honing vloeiende. En je hebt ons daaruit uit weggehaald. Nou, het is je reinste leugen natuurlijk, maar het is de redenering van het ongeloof. En van het zien. Het letten op dat wat we zien. Numeri 20, vers 4. Ja, in Numeri 20 gaat het over die wateren van Meriba. Het volk had geen water. En gelijk beginnen ze met Mozes te twisten. Ja, dat is Meriba. Of wij de geest gegeven hadden toen wij onze broeders voor het aangezicht des Heeren de geest gaven. Waarom toch hebt gelieden de gemeente des Heeren in deze woestijn gebracht, dat wij daar sterven zouden, wij en onze beesten? En waarom hebt gelieden ons doen optrekken uit Egypte, om ons te brengen in deze kwade plaats. Het is geen plaats van zaad, noch van vijgen, noch van wijnstokken, noch van granaatappelen en ook is er geen water om te drinken. Ja, maar ze hadden wel net die wijnstokken en die granaatappelen gezien. Ze waren heel dichtbij bij die plaats van granaatappelen en wijnstokken. Ze mochten met vrijmoedigheid dat land binnentrekken, want de Heer zou voor hun strijden. Maar in plaats van dat ze dat doen en gehoor geven aan het evangelie, gaan ze lopen murmureren over het feit dat ze nog in de woestijn zitten. En ze willen weer terug naar Egypte. Terug naar Egypte. Dat is de dwaasheid van deze woorden. Nummer 21. Toen reisden zij, dat is dus, nou zijn ze dus weggegaan van Massa Meriba. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee. Ik lees trouwens nu vers 4 van nummer 21. Dat zij om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel van het volk werd verdrietig op de weg en het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte? Opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Nou, dan komen die vurige slangen en weer stierven er een heleboel in de woestijn. Dus die hele generatie op Jozua en Caleb na, van de mensen van 20 jaar oud en erboven, die zijn gevallen in de woestijn. Daar zijn ze gestorven. Het was een verlost volk, maar ze hebben de rust niet gezien. Het doel waarvoor de Heere hen had verlost uit Egypte, om zijn land, zijn rust te bewonen, daar hebben ze niet aan voldaan. En dat is de grote waarschuwing die Paulus dus aan die Hebreeën geeft. Het gaat niet zozeer om behouden of verloren. Het gaat erom van voldoen je aan Gods doel. Ga je die rust binnen waar de Heere je hebben wil. Ja, dat wil Paulus dus die Hebreeën voorhouden. En dat doe je niet in je eigen kracht. Dat doe je achter die voorloper aan. De grote hoge priester. Zegt hij tegen deze Joden. En de waarschuwing die we net hebben ook gezien. Van niet te wandelen door de dingen die we zien. Maar door de dingen die we gehoord hebben. Het waren enorme grote steden. Waar Israël voor kwam te staan, om die in te nemen en om de inwoners daarvan te verjagen en te doden. En als je daarop zag, dan was het schier onmogelijk. Onmogelijk om dat land in te nemen. We kunnen die 10 verspieders natuurlijk heus wel een beetje begrijpen. Maar deze 10 verspieders, maar ook het hele volk, ze hadden nog maar heel kort al die wonderen van God in de woestijn gezien. We zouden dit weer kunnen vergelijken met Hebreeën, van zij hadden de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt. Zij hadden zijn tekenen en zijn wonderen gezien. Dat is de achtergrond hier van Numeri, maar het is ook de achtergrond van Hebreeën. En het feit dat die 10 verspieders dus met zo'n kwade boodschap kwamen, zo'n valse boodschap, en een valse leer zou je kunnen zeggen, dat was omdat ze zich hadden laten verblinden door de dingen die ze zagen en niet luisterden naar de dingen die ze hadden gehoord. Kleine toepassing misschien voor ons, want Paulus die zag natuurlijk ook enorme bergen voor zich. Bergen hoe kom ik hier doorheen? Hoe slecht ik al burchten en die sterkten? Nou, in hoofdstuk 10 van 2 Korinthe. 2 Korinthe 10. Dan zegt Paulus. Want de wapenen van onze krijg, vers 4 in 2 Korinthe 10. De wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkten. Ik denk dat Paulus hier bijvoorbeeld aan Jericho heeft gedacht. Dat volk dat kwam binnen, de eerste, de beste stad die ze tegenkwamen, dat was dan Jericho. En daar gingen ze niet, bepaald niet de krijg naar het vlees voeren. Ja, en de wapens van hun krijg waren ook niet vleeselijk. Want je weet wat daar gebeurde. Ze moesten rondjes om de stad gaan lopen. Dat is grote bespotting. Kun je je voorstellen vanaf de stadsmuren, van wat deed dat volk daar? Ze deden alleen maar wandelingen maken rond de stad. En verder niets. Gehoorzaam aan het woord. Tot op die laatste dag. Dat de muren van Jericho instorten. Dat is dat de wapenen van onze krijg niet vleeselijk zijn, maar krachtig door God. Tot nederwerping der sterkte. En dan zie je vers 7 ook. Ziet gij aan wat voor ogen is? Indien iemand bij zichzelf betrouwt dat hij van Christus is, die denken dit wederom uit zichzelf, dat gelijkerwijs hij van Christus is, alzo ook wij van Christus zijn. Want indien ik ook iets overvloediger zou roemen van onze macht, welke de Heer ons gegeven heeft tot stichting en niet tot nederwerping, zo zal ik niet beschaamd worden. Opdat ik niet zou schijnen alsof ik u door brieven wilde verschrikken. Nou, wat bedoelde ik hiermee? Ziet gij aan wat voor ogen is? Nou, ze zagen naar Paulus. En Paulus was waarschijnlijk een niet al te sterke man qua uiterlijk. En op grond van dat wat ze zagen, dachten ze, nou, dat kan nooit wat zijn met die Paulus. Hij, een apostel van Jezus Christus. Het gaat niet om wat voor ogen is, maar wat we gehoord hebben. Nou, dat wil Paulus ook deze Korintiërs voorhouden. Nou, dit waren wat lijnen die ik wilde schetsen uit Hebreeën 3 en 4. Die rust waar Paulus het over heeft. De rust, dat is het land, het is Sion. Ja, dat kun je in de schrift terugvinden. Dat is de plaats waar God wil wonen, waar hij zijn tempel wilde bouwen. Dat is de plek van zijn rust. En overdrachtelijk, dus als een type, houdt Paulus hun dit voor, van ga nu al in die rust. Want hij is ingegaan in het hemelse heiligdom. En zo hebben wij ook, zegt Paulus, vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Tot hier.